Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zaterdag, 16 maart. Van Omloop tot Lombardije, elke dag een nieuwe podcast. Dit is Radio in het Wiel en mijn naam is Hidde van Warmerdam. Met vandaag Matje en Tatje. De terugblik op Milaan-San Remo met Thijs Sonneveld. Hoe bedank je een wereldkampioen?
Deze wereldkampioen kan je denk ik wel bedanken met een paar frietjes.
Na zijn eerste koers op de weg in het jaar.
Ja. Dat deden ze, ja, als die had gecrossed en dat was goed gegaan, dan gingen ze zijn frietjes eten.
Ja.
Fritten, moet ik zeggen.
Fritten. Hoe groot zou de dank moeten zijn van Philipsen naar Mathieu van der Poel?
Ja, toch wel heel groot. Ik denk dat vanaf de top van de Cipressa, vanaf de top van de Poggio was Van der Poel eigenlijk alleen maar bezig met achterom kijken en kijken hoe groot de groep was, waar Philipsen zat en de inschatting maken of die voor eigen kans zou rijden of voor Philipsen. En ik denk dat Van der Poel niet op zijn allerbest was. Ik denk dat hij niet zo goed was als vorig jaar. Dat magische ontbrak. Maar ja, de manier waarop hij Pogacar nog even ging halen de tweede keer, dat was wel redelijk autoritair. Maar bijvoorbeeld in de laatste kilometer vond ik, daar zag je wel echt aan dat hij nog wel iets miste. Ik vond dat hij daar nou niet heel makkelijk nog... Kijk, natuurlijk moest hij eerst Pogacar halen, daarna Mohoric een stuk. Dat deed hij ook niet helemaal zelf. Maar toen Pidcock ging, toen stond er best wel stond hij best wel eventjes onder druk. Toen deed hij daar... Ik denk wel dat je daar zag dat hij wel een beetje tegen zijn limiet aanliep en dat hij niet de allerbeste benen had. Dus ja, lijkt me ook heel logisch om dan de kaart Philips te spelen. Dan kun je wel zelf gaan springen en allerlei chaos gaan maken. Maar als je de snelste sprinter in de groep hebt, dan moet je het eigenlijk wel zo spelen.
Ja, hij maakt het fantastisch af. Al scheelt het niet zo heel erg veel met Matthews.
Het is toch altijd een gek sprintje, hè, op de Via Roma. Je krijgt toch altijd, het is toch niet helemaal een sprint zoals in de massasprint, dat die sprinters allemaal even nog wat frisser beginnen. Maar ja, ik vond het gewoon weer niet zo chic wat Matthews deed.
Toch.
En we hebben op de Via Roma dit al een paar keer eerder zien doen.
Nou ja, verschrikkelijk en, toch. Hou ermee op.
Ja. Ja, ik vond het echt niet netjes. En moet je maar ook kijken naar de voorgaande sprints waar Matthews op de Via Roma van de ene kant van de weg naar helemaal de andere kant van de weg oversteekt ongeveer. En de hele groep achter hem bijna de hek inrijdt. En nu... Ja, dit is echt een soort sprinterskwakje dit. Dat je doet alsof je de deur heel hard gaat dichtgooien om iemand anders bang te maken. En ja, Philipsen die is nergens bang voor. Die rijdt hem volgens mij daar liever de hek in dan dat hij remt. Maar ja, ik hou gewoon niet van dat soort moves. Ik vind het lelijk, weet je. Alweer, weet je. En daarna ziet hij dat Philipsen er doorheen komt en dan stuurt hij wel weer weg. Dus het was niet... Het was niet heel erg, maar het zorgt er wel voor dat het nog wel weer een stukje spannender wordt. Ik vind het lelijk.
Ja, nou, ik snap het helemaal. Terwijl ik op het moment dat ik naar die sprint zat te kijken, ook wel ergens dacht van, oeh, Matthews, dat zou toch ook wel een mooie winnaar zijn. En toen deed hij dit en toen dacht ik,
Nee, ja. Nou ja, hij reed goed verder. Hij zat er wel echt goed bij.
Ja.
En Matthews kan normaal gesproken niet tegen Philips op, maar dus na zo'n hele zware... Snelle Milaan-San Remo, dan scheelt het nog niet eens heel veel. Sterker nog, ja, het scheelt gewoon heel weinig. Maar goed, ja, Philips deed wel echt wel alles goed.
Ja.
Hij wacht goed af. Ging niet te snel aan. Weet je wel. Ja, dus ergens moet hij natuurlijk ook wel hebben gevoeld op het laatste. Dit is de kans van mijn leven.
Ja, maar waar denk je dat hij dat het eerst voelde?
Bovenop de Poggio, denk ik.
Ja, toch? Dat is toch waar alles voor hem op zo'n manier zich ontvouwt, dat hij in ieder geval weet dat hij een kans eventueel zou kunnen krijgen.
Ja, ja, ze zijn daar met 12 man, blijven ze over. En dan zitten Van der Poel en Pogacar, die rijden misschien 2 seconden ervoor uit. En dan ziet hij dat daarachter nog, weet je, zitten er nog 2 van Ineos en nog 2 van Trek. Ja, dan weet hij ook wel dat er natuurlijk echt wel een gereden kans is dat hij daar gaat sprinten. En zeker op het moment, ja, beneden zijn ze er al lang weer bij. Dan weet hij het al lang natuurlijk. Dan is het alleen maar, dan zit hij alleen maar te hopen. Oh mijn god, laat er alsjeblieft niet iemand wegrijden. Dat scenario heb je natuurlijk ook nog. Ja, dat zo'n Moritz wegrijdt en wegblijft. En dat je dan heb je een keer als sprinter. Nee, ik vind Philipsen misschien moeten we daar nog zo over hebben. Is dat een sprinter? Maar goed, heb je als snelle man de Poggio overleefd? En dan denk je dat je de snelste bent van zo'n groepje en dan rijdt er nog eentje weg. Dat is wel een scenario. Ik sla mijn stuur even in twee als je dan tweede wordt.
Ja, Moritz. Sobrero, die poging was niet heel erg intens hard, want er zat niet veel meer op. Pidcock, die muisde er wel even vandoor. Onderlangs, onder de elleboog van Matthews, geloof ik. Was nog
dat was een goede poging. Dat was een goede poging, ja. En die kwam ook nog wel echt wel een eind. En als dan Van der Poel niet meteen op de kop gaat rijden, en dan is er, als er dan een moment van twijfel is, dan maakt zo'n poging wel echt kans. Eigenlijk, we hebben van tevoren de scenario's gehad over hoe je Milan Sanremo wint. En eigenlijk kwamen ze allemaal precies langs. Dus Pogacar die probeerde het op de Poggio zelf te doen. En het daarna af te dwingen in de afdaling door de rest onder druk te zetten. Die had het vacuümmoment waar Moritz op ging. Op het moment dat je beneden bent en iedereen zit even te kijken. Dan bam. Gaan.
Ja, vind ik een heel mooi moment.
Ja, en dan heb je nog zeg maar de kilometer. Dat je in de laatste kilometer ergens nog wegrijdt. Die van Pidcock. Maar al met al. Ik vond het niet de mooiste Milan Sanremo, eerlijk gezegd.
Oh, ik vond het echt een geweldige finale. Het was helemaal. Ik kwam Hannah Walker tegen. Je weet wel, de Engelstalige verslaggever van Eurosport. Die altijd zeer duidelijk praat. Hannah Walker kwam ik tegen. En ik zei: oh, een chaotic final. En toen zei hij: oh, it was madness. Toen dacht ik, dat is eigenlijk wel. Die Engelsen kunnen dat toch prachtig uitdrukken.
Nee, vond ik niet.
Oh,
okay. Ben ik dus niet met je eens. Waarom vond jij het zo'n mooie madness finale?
Nou, ik vond het heel mooi dat dat Cipressa, toch? We mogen wel een paar stapjes terug in deze finale. Dat de Cipressa eigenlijk Pogacar om zich heen zit te kijken en denkt, waar zijn die gasten? Dus dat hele opzetje, dat kwam eigenlijk te laat op gang. Dat vond ik wel een goed element. Vervolgens ging het allemaal wat minder hard dan ze aangekondigd hadden. Dat wordt ook altijd door ons een beetje overdreven, maar zo werkt het nou eenmaal. Dat tussenstuk.
Zullen we dat eerst even pakken?
Eén voor één. Ja, dus je hebt helemaal gelijk. Ja.
Ja.
Onder de 9 minuten, Thijs. Dat was de belofte.
Ik vind dat zo raar dat je daar een tijd op gaat plakken.
Waarom moet daar
een tijd op worden geplakt? Ja, ik zal je zo uitleggen ook waarom. Maar je hebt dat eerste stuk gaat. Ja, het is natuurlijk best wel rap gereden. Omdat het voornamelijk wind mee was. Was tempo hoog. Een redelijk grote kopgroep die daarom ook niet veel ruimte kreeg. Omdat ze er geen zin hebben om in de finale verrast te worden ergens. Dus die kopgroep die kregen hooguit een minuutje of drie. Ja, dat redden ze natuurlijk nooit. Zaten best wel een paar goede renners nog tussen, maar dan nog. Maar op de Cipressa loopt het eigenlijk gewoon helemaal mis voor UAE. Dus daarvoor op die Capi rijden ze best wel hard. Dus nemen ze al best wel het heft in handen. En zitten ze al mannetjes op te soeperen om het daar al hard te maken. Waar bijvoorbeeld Laporte al het slachtoffer van is. Die was echt niet goed. Ziek of weet ik veel wat. Dat is natuurlijk heel raar dat hij op het eerste de beste viaduct eraf wordt gerezen ongeveer. Maar op de Cipressa, het moeilijke van Milan Sanremo is gewoon voor een heel groot deel ook positionering. Het is zo lastig om zowel bij het opdrijven van de Cipressa als bij het opdrijven van de Poggio helemaal van te zitten. En dat heeft Van der Poel bijvoorbeeld in het eerste jaar dat hij meedeed aan Milan Sanremo, daar heeft hij dat ook gehad. Dat hij daar elke keer veel te ver opdraaide. En je moet daar gewoon echt alsof het een massasprint is, moet je daar naartoe rijden. Het is super, super lastig. En het is ook, je moet ook risico's nemen en het kost je behoorlijk veel energie om als eerste of bij de eerste te beginnen. Maar als je daar dus niet zit, ja, dan kan je niet zoals UAE die hele koers in handen nemen. Dus als jij in 9 minuten de Cipressa op wil rijden, dan moet je gewoon onderaan met 2-3 man al sowieso vooraan zitten. En eigenlijk met 4 of 5.
Ja.
En kan je niet beneden komen en dan nog eens een keer iedereen moet gaan positioneren. Ja, dan ben je de eerste 3 minuten al kwijt. En dan is het al een stukje te langzaam gegaan. En daar zag je echt dat Pogacar zich echt zat op te winden. Die baalde gewoon als een stekker daarvan. Die zag gewoon daar het in rook opgaan. Dus die, ja, die daar te wenken. En die zat zich echt overduidelijk was die gefrustreerd. Door het feit dat, ja, er waren gewoon heel veel renners niet. Kofi kwam op een gegeven moment vooraan. Ja, die had niet meer de beste benen, want die deed niet een hele indrukwekkende beurt. Maar hij moest heel lang wachten voordat Del Toro er was.
Ja.
En die reed echt heel hard, hoor. Die trok het echt wel even helemaal op één lint. En dat, toen ging het wel echt even serieus hard. Maar ja, de rest, ja, iemand als Hirschi bijvoorbeeld. Ja, die hebben ze hiervoor aangekocht, voor dit soort dingen. Die is er dan gewoon niet. En het is gewoon elke keer als het er echt om gaat, dan is Hirschi er niet voor ze. Dus ja, daar baalt hij ongetwijfeld als een stekker van. En dan moet wel eens eigenlijk op de Cipressa al gaan tempo maken, terwijl hij dat eigenlijk had moeten doen op de Poggio.
Ja, dat was de laatste geweest.
Dus dan is er wel eens al in te vroeg stadium zijn zijn kaarten op aan het fikken. Ja, dan gaat het gewoon allemaal. Ja, er was echt wel even zo'n moment toen met Del Toro 1, 2, 3 minuten had doorgetrokken op kop, dat iedereen, dat het wel echt wel een klein groepje dreigde te worden. En toen viel het stil omdat Del Toro op was. En toen was niemand om over te nemen. En toen liep eigenlijk alles weer samen. Dus dan is het in één keer weer, in plaats van dat er een groepje van een man of 25, 30 overbleef, bleven weer een man of 60, 70 over. En daar liep het eigenlijk al wel een beetje mis voor Pogacar. Dus dan kon het hele plan van UAE konden weer de vuilnisbak in.
Ja, gelukkig was Hirschi er wel op het tussenstuk. Tussen Cipressa en Poggio. Ja. Die ging hier keurig netjes op kop rijden.
Ja, dat is echt een alibi-beurt.
Dat vind ik een heel lekker woord.
Ja, kan hij ook zeggen dat hij daarna op kop heeft gereden. Ja, daar hebben ze hem niet nodig. Nee. Dat is nou niet het moment dat ze hem... Ja, er zit iedereen in het wiel. Pitcock ging daar zelfs pissen, weet je? Die had nog gewoon...
Dat vond ik ook mooi.
Ja, die zit je gewoon zonder de trap in het wiel zo ongeveer op dat stuk. Dus, ja, daar hadden ze echt niet zo... Dat was echt niet nodig. Dus ja, dan zit je het gewoon te wachten totdat Welles dan een keer echt weer hem aanslingert op de Poggio. En dat Pogacar in het wiel zit. En daar, ja, er zat heus wel een hoop achter. Maar het was wel echt wel anders dan vorig jaar. Toen rezen eigenlijk meteen met een man of 4, 5 weg. En dat kreeg Pogacar nu ook niet voor elkaar. Dus dan kan je in de afloop kan hij wel zeggen dat hij geweldige benen had, maar... Ik weet niet of het nou echt zo goed als vorig jaar was. Of misschien hield hij wel een klein beetje in. Ja. Nou ja, misschien, we hebben dat van tevoren ook gezegd. Ja, durft hij weer gewoon 4 minuten lang volle bak te gaan? Met het risico dat Van der Poel in zijn wiel zit en hem weer een klets om zijn oren geeft als ze 600 meter onder de top zijn. Ik had ook het idee dat hij dat daar ook wel... Ja, dat heeft vorig jaar natuurlijk wel gezien dat hij daar gewoon eigenlijk om zijn oren krijgt. Ja, ga je dan dit jaar weer zo hard doortrekken als je weet dat die hele grote witte met zijn regenboogtrui weer in je wiel zit?
Ja, het gebeurt dat het dus zo eigenlijk op de plek waar Van der Poel vorig jaar ging, daar komt het een beetje bij elkaar. Dan wordt er een beetje gekeken en dan gaat Pogacar alsnog. Het leek wel alsof Van der Poel daar een beetje verrast was, want hij kwam nog laat, moest hij zich in gang trekken richting de bocht boven.
Ja, maar ik denk als Van der Poel echt goed was geweest, dan had hij daar ook echt overgenomen hard van Pogacar. Dat hij echt probeert of om zelf weg te rijden of om samen met Pogacar weg te rijden. En toen liet hij het echt stilvallen Van der Poel. En toen liet Pogacar zich een beetje naar achteren in het groepje vallen en die ging toen van achteruit. En ja, dat Van der Poel daar weer naartoe terugreed, dat was eigenlijk zijn grootste inspanning. Dat was eigenlijk zijn beste cartouche die hij had. Dus daar moest hij eigenlijk gewoon zijn aas opleggen om Pogacar nog even te gaan terugpakken. Maar ja, dat hele sprankelende en agressieve wat hij dan vorig jaar had op de Poggio van de Poel, dat hij dus nadat Pogacar zo hard had doorgetrokken meteen hem nog even overheen toepte, dat zat er niet in. Want ja, toen Pogacar eigenlijk tempo eruit haalde, toen ging Van de Poel ook meteen links rechts een beetje slingeren en zo van ja, oh maar. alsof hij het toen al een beetje aan het stilleggen was voor Philipsen.
Ja, daar leek het wel
ik
op.
Ik weet dat hij... Ja, na afloop zei hij tegen jou dat hij er pas echt mee bezig was, een beetje na de afdaling, maar ik weet het niet.
Daar geloven wij niks van.
Nou ja, het kan ook onbewust zijn. Hè? Kan ook ja, dat je gewoon niet, als hij zichzelf niet zo goed voelt als vorig jaar. Ja, vorig jaar had hij al gekoerst. Hè?
Ja.
Is nu gewoon voor het eerst, hij heeft een heel lang trainingsblok gedaan en dan ga je nu weer koersen. Dan is het 300 kilometer koers bijna. En dan moet je in de finale in één keer weer van dit soort inspanningen doen. Ja, het is toch anders dan in training. Ja, dat kan je lang of kort ook. Dat is toch anders.
Ja, hij heeft het wel proberen na te bootsen in de aanloop. Maar ja, het is niet. Je krijgt het toch niet voor elkaar in training om het echt zo diep die inspanning te laten zijn.
Je komt een heel eind, denk ik. Maar ook nog met de zenuwen en de nervositeit in zo'n peloton en zo allemaal erbij. Dat is toch heel lastig om dat helemaal precies na te bootsen. En misschien hoeft het ook iets minder dan vorig jaar. Vorig jaar stond hij nog niet op de erelijst. Had hij hem nog niet afgestript op zijn bingo-kaart.
Nou, dat zei hij ook na afloop. Hij zei ook van, het is toch iets makkelijker in die situatie om dan de kaart Philipsen te spelen. Dat zei hij eigenlijk. Dat zei hij vooraf ook al.
Dat gevoel had ik dus daar meteen eigenlijk. Hij reed de hele tijd super makkelijk. De Cipressa zag ik heel rustig en comfortabel uit. Op de Poggio eigenlijk ook nog toen Pogacar de eerste keer aanging. En je zat eigenlijk een soort te wachten op de grote explosie. In ieder geval, ik zat te wachten op de grote explosie en die kwam niet.
Nee.
Dus ik vond eigenlijk dat hij op de Poggio al best wel defensief koerste. En de wedstrijd eigenlijk wel een beetje dood maakte. In zijn eentje. Daar vond ik het dus niet madness of een toffe finale. Maar we kunnen hier uiteraard door let's agree to disagree. Maar ik vond dat wel echt wel veel minder tof dan de finales van de afgelopen jaren. Waarin de grote elkaar echt aanvielen. En nu was het eigenlijk alleen maar Pogacar. Die viel aan. Die werd netjes weer terug binnengehengeld door Van der Poel tot twee keer toe. En daarna was Van der Poel gewoon... Die parkeerde de bus. Zoals Mourinho het zou zeggen.
Ja, maar het spel wat daaruit volgde vond ik dus wel weer interessant. En ik vind het een interessant gegeven dat Van der Poel dus ook in staat is om het op deze manier lam te leggen. Ik weet niet, ik vond het wel fascinerend om naar te kijken in ieder geval.
Ik vond het heel zakelijk.
Ja, maar ook dat vond ik wel fascinerend. Maar misschien is de Italiaanse zon hier in Sanremo iets te veel van invloed.
Nou ja, het is in zoverre fascinerend dat Van der Poel dat gewoon niet zo vaak doet. Hoe vaak heeft Van der Poel heel zakelijk en professioneel gekoerst? En dat hij dat deed voor een ploeggenoot? Dan kun je zeggen, hij stok een paar sprintjes aan in de Tour vorig jaar of in de Tirreno of weet ik wat. Maar dat is niet een koers doodmaken.
Nee.
Hij gaat nu gewoon als een soort bewaker in die groep rijden. Ook de hele tijd heel erg aanwezig. De hele tijd de tweede, derde positie. De rest een beetje imponeren. Iedereen terughalen die zijn hol op ligt. Dat vind ik, dat is er wel bijzonder aan. Namelijk dat gewoon niet zo vaak gebeurd is. Ik kan me niet meer herinneren dat hij zo koerste. Normaal gesproken is hij zelf degene die probeert chaos te creëren. En nu probeert hij alle kikkertjes netjes terug in de kruiwagen te brengen.
We hebben van tevoren veel over scenario's gehad. Daar heb ik het ook met Van der Poel over gehad op het persmoment donderdagavond vlakbij Milaan. Dit moet een serieus scenario geweest zijn van tevoren.
Ja.
Dat de kaart Philipsen relevant werd in koers, in de finale.
Ja, ik denk dat scenario hebben wij natuurlijk ook wel van tevoren uitgebreid besproken. Dat de kans wel echt groot was dat als Philipsen met zo'n groepje van 10 de top passeert, dat Van der Poel het geweer van schouder verandert.
Ja. Mag ik nog één ding over die top van de Poggio?
Ja.
We zijn er samen wel eens geweest. Dit jaar zijn we er weer geweest. Vorig jaar was die bocht van Van der Poel. Er zit een bocht. Hè? Je komt bovenop. Je rijdt langs het café. Ja. En dan ga je links. Voor de mensen die er niet geweest zijn. Dan ga je links. Vrij scherpe bocht is dat. Vorig jaar maakt Van der Poel daar natuurlijk gewoon nog even 6,5 meter extra. Door die bocht vele malen beter te nemen dan Pogacar, die daar als tweede doorkomt met Ganna en Van Aert in zijn wiel. Ik denk overigens, maar dat is een aparte podcast waard misschien, dat als Van Aert die bocht had mogen nemen, dat ze dichterbij hadden gezeten. Dat ten eerste. Maar nu ook. Nu helpt eigenlijk die bocht vandaag van de Poel om net die paar meter nog tegen Pogacar aan te zitten. Waardoor het gat niet groot genoeg is dat hij alleen doorrijdt. Ben je mee eens?
Om Pogacar terug te pakken?
Ja.
Ja, hij kwam sowieso ook met meer snelheid, hè, in die bocht. Maar hij neemt die snelheid zo makkelijk mee. Maar moet je maar eens terugkijken hoe Van der Poel die afdaling neemt. Hoe zijn positie van zijn handen is. Dat is gewoon op de remgrepen. Dus op de shifters.
Vandaag.
Vandaag.
Ja.
Dus niet in de beugel. Dus ja, dat is, op de Cipressa zat hij ook een beetje zo. Gewoon een beetje zo met zijn handen op de shifters. En dat is het dan. Dus niet zo laag als je kunt zitten en je zwaartepunt naar beneden brengen. Maar eigenlijk een beetje als, ja, zoals je hem chill in de training naar beneden laat rollen. Ik vond dat heel veelzeggend eigenlijk. Ik zat naar hem te kijken en toen dacht ik, ja, waarom rij je zo naar beneden? Dit is niet op je alleragressiefst.
Nee, totaal niet.
En dan zegt hij tegen jou na afloop dat hij in de afdaling kapot zat. En dat hij blij was dat hij gewoon in het wiel van Pogacar een beetje kon herstellen. Geloof ik ook meteen dat hij daar superzere benen heeft. En dat het melkzuur alle kanten zijn oren uitspuit. Maar de Van der Poel die daar echt een gat wil maken. En die niet bezig is met wat er achter hem gebeurt. Die daalt toch eerder met zijn handen in de beugels. En Pogacar aan de kant jij, kleine Flo. Ja. Ik zal eens even laten zien hoe je hier naar beneden duikelt.
Dus?
Ja, ik heb de hele tijd het gevoel dat hij bezig is met verdedigen.
Ja.
Op de Poggio, in de afdaling, op het vlakke daarna. Volgens mij is scenario Philipsen in zijn hoofd gewoon elke keer een, ja, misschien wel minstens even grote winstscenario als het scenario dat hij zelf vindt. En dat was totaal anders dan vorig jaar.
Ja.
Hey, en het werkt, hè? Dus
chapeau, wat dat betreft.
Af, ja. Petje af, goed gedaan. Zakelijk uitgespeeld. Maar dit is niet de head-to-head strijd tussen Matje en Tatje. waar we allemaal wel een beetje op zaten te hopen natuurlijk.
Wat is dit nou weer voor vieze combi die je daarvan maakt? Matje en Tatje. Een droogje en een natje.
Een droogje en een natje met Matje en Tatje.
Gadverdamme. Ja. Nou ja, ik merk gewoon aan je dat je een tikkie teleurgesteld bent met de verloop van zaken.
Maar dit is gewoon ook Milan Sanremo. Dit hoort gewoon heel erg bij deze koers.
Ja, maar hoe mooi is het dat is het ook niet verloopt zoals wij dagenlang met z'n allen elkaar maar lopen en na te piepen.
Eens. En dat is ook zeker waar. Maar er zitten gewoon zo weinig sleutelmomenten in die wedstrijd. Ja. Het is gewoon... Het is zo toegespitst op dat allerlaatste stukje. En we zijn ook gewoon heel erg verwend natuurlijk met allemaal klassiekers waarin het continu het koersbeeld verandert. En waarin dan ligt die weer voorop en dan ligt die weer voorop. En dan denk je weer dat die gaat winnen en dan denk je weer dat die gaat winnen. En dat is nu gewoon... Dat is nu anders. En... Ja, ik snap het vanuit het oogpunt van Van der Poel en Alpecin en Philipsen ook voorkomen. Philipsen is ook nog einde contract. Ze willen natuurlijk graag dat hij bijtekent. Helpt ook wel mee als je dit soort dingen voor hem doet.
Toch? Dat is wel zo, toch? Zo werkt het.
Ja, tuurlijk.
Hij heeft namelijk nog niet bijgetekend.
Zijn niet gek.
En praat met andere ploegen is het verhaal.
Ja, ik denk niet dat... Ja, het is dan niet dat Van der Poel van tevoren wordt gezegd... we moeten Philipsen overhalen, dus jij moet de hele wedstrijd voor Philipsen rijden.
Nee, maar het bestaat wel.
Tuurlijk, het speelt heus wel ergens mee.
Ja.
Dus ze hebben het gewoon heel goed uitgespeeld... en heel professioneel afgemaakt. Maar het zal niet een Milan Sanremo zijn... die ik me tot in lengte van jaren ga herinneren, denk ik.
Nee. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Voor Philipsen wel.
Zeker, zeker.
Dus wat een succes voor hem, zeg. Goh.
Ja, maar even over hem, hè. Want we noemen hem elke keer een sprinter. En dat is, dat zeiden we van tevoren ook al, moeten we hem een sprinter noemen.
Vind jij het een sprinter?
Ik vind het wel een sprinter. Maar het is wel veel meer dan dat. En ik weet ook niet eens of het de snelste van het peloton is. Ik weet wel dat het de snelste van het peloton is na een na een koers en het liefst na een wat zwaardere koers, dan is hij zeker de snelste. Maar ja, ik denk dat als... Ik zou heel, heel benieuwd zijn eigenlijk als je Philips fris naast Merlier zet bijvoorbeeld. Dan denk ik dat het zomaar zou kunnen dat Merlier eigenlijk sneller is. Dat als, als je ze 10 kilometer rustig laat infietsen en een sprint laat doen bij een plaatsnaambordje, dan zou het zomaar kunnen dat Merlier sneller is. Maar goed, wielrennen op de weg is helemaal niet... Het gaat niet per se om de snelste te zijn. Het gaat erom je na een hele lange inspanning en na een zware finale, dat je dan nog snelst kunt sprinten. En daarom zie je ook dat heel vaak andere jongens komen bovendrijven in de World Tour dan in de categorieën daaronder. Tom Boonen en Marcel Kittel waren niet de snelste renners bij de belofte. Verder van. Bonen was iemand die vaak probeerde de massasprint te ontlopen. Kittel wist nog niet eens dat hij goed kon sprinten. Hij dacht dat hij tijdrijder was. Dus het zijn jongens met heel veel inhoud die ook nog snel zijn. En dat komt pas echt heel goed van pas als je in het allerhoogste niveau finale rijdt. En waar het dan heel lang heel hard gaat. En dat er al heel veel de echt snelle, de super explosieve mannen. Die bijna misschien wel richting baan aan schurken. Die zijn gewoon al lang gekild voordat je daar ergens een keer echt kunt gaan sprinten. En dat kan Philipsen echt heel erg goed. En als je ziet hoe lang hij bergop mee kan. Hoe goed hij in een waaierkoers rijdt zoals vorig jaar. Wat was dat in de pannen? Dat was echt geweldig. Maar ja, we hebben natuurlijk in Parijs-Roubaix gezien.
Ook geweldig.
Dat hoe goed hij daar was. Die had hij ook zomaar kunnen winnen. Ja. Ik denk dat als Van Aert niet lek was gereden. We hebben het de hele tijd over Van der Poel of Van Aert.
Was zijn kans heel groot.
Als Van Aert niet lek was gereden. Dan was de kans misschien wat groot geweest dat Philips had gewonnen.
Ja.
Want gaat Van der Poel met Van Aert naar de streep rijden als Philips er vlak achter zit? Ja, ook zie je ook niet zomaar voor je. Dan was dat zomaar gekund dat Philips toen op Parijs-Roubaix had gewonnen. Dus ja, ik vind... als je denkt van tevoren dat er 10 man of 12 man de podium over gaan, dan vind ik het niet gek dat Philips er daarbij zit.
Nee.
Dat is wel echt een sprinter die veel meer kan dan alleen maar snel aan de finish zijn.
Als hij goed is, en hij was goed, hij had een waanzinnige hoeveelheid zelfvertrouwen ook. Maar het is natuurlijk ook zo dat vorig jaar was hij wel de beste sprinter in de Tour. Met allemaal echte sprinters in de massasprint.
Ja, maar in de Tour gaat het ook, zeker in moderne wielrennen, gaat het zo lang zo hard in de finale. Dat zijn geen finales meer van 5 of 10 kilometer. Dat zijn finales van 20, 25 misschien wel... Gaan we meestal al positioneren bij 50 kilometer. Dan kom je al niet meer vooraan als je er dan niet meer zit. Dan gaat het al zo hard. En hij won... als je ziet hoe Philips elke keer... hoe fris hij in de finale aankomt. Dat is echt een heel groot verschil... vergeleken met heel veel anderen. Dus ik denk dat dat ook wel echt heel veel scheelt. En de finales in de Tour waren vorig jaar allemaal echt... super hard en super snel. Dat is heel erg in zijn voordeel.
Ja.
Dus als het een stuk rustiger gaat... denk ik dat hij het moeilijker heeft om massasprints te winnen... dan als het gewoon de hele tijd knijterhard gaat.
Wat zou je hem adviseren? Bijtekenen?
Ik denk... als je even over alle ploegen heen gaat kijken... dat er niet superveel ploegen zijn... die een ploeg rond een sprinter bouwen. Of een sprinter plus bouwen. En bij Alpecin heeft hij niet... het probleem dat die ook nog voor een klassement moeten rijden. Ze hebben geen klassementsmannen.
Ideaal.
Dat scheelt wel een heel stuk. Ja. Dus ja, als jij sprinter bent en je wilt gewoon weer groen winnen in de Tour en je wilt kans krijgen in klassiekers, nee, die krijgt hij dus, want in Roubaix was hij vorig jaar dichtbij en hij wint nu Milan-San Remo. Even sportief, hè? Financieel kan hij ongetwijfeld elders. Kan hij misschien wel een stuk meer verdienen. Maar als je sportief gaat kijken... Ja, zeg maar, welke ploeg is dan beter?
Ja, volgens mij... er spelen meer dingen dan alleen maar de sportieve overweging. Maar ja, qua positie in de ploeg, qua programma, qua manier van werken... Ja, zou je toch denken dat Philips op zijn plek zit bij Alpecin.
Sportief gezien lijkt me dat wel, ja.
Ja. Zou die ergens heel veel meer kunnen verdienen?
Ja, ongetwijfeld. Het is natuurlijk wel gewoon een garantie voor succes die je binnenhaalt. Als je ziet hoe hij nu in de ronde rijdt de laatste jaren. En ja, dat was voordat hij bij Alpecin was, reed hij bij UAE. Daar was het niet zo. Daar was hij echt wel een heel stuk minder. En daar werd hij veel meer aan zijn lot overgelaten. En je moet als sprinter ook wel echt wel gasten hebben om je heen die in je geloven. En die je ook, die in positie willen brengen. En de hele dag iets voor je willen doen. Ja, kijk, met het palmarès dat hij heeft. Wordt ongetwijfeld goed betaald bij Alpecin. Maar het kan natuurlijk goed dat er ergens anders ook nog een ploeg is die zegt. We doen nog wel wat bovenop. Voor zo'n goede sprinter. Alleen ja, bijna alle ploegen hebben al een hele goede sprinter. En dan kom je weer in een situatie dat je weer tegen een andere sprinter moet gaan opboksen. Dat is toch niet altijd even fijn.
Nee.
Weet je wel, dan in het verleden zat hij met Merlier bijvoorbeeld in de ploeg. Moet je toch weer koersen gaan opdelen. Als je naar een andere ploeg gaat, als je naar Trek gaat, dan zit je met Milan, met Pedersen. Als je naar TSM gaat, dan zit hij met Jacobsen. Dus ja, als hij echt naar de grote ploegen wil. Ja, zo'n ploeg als Bora, weet je, als Red Bull daarbij komt, misschien willen die wel een hoop geld neerleggen.
Ja. Maar ja, dat is ook wel, Bora heeft ook wel versplinterde ambities.
Ja, zeker. Ja, want die willen ook nog de Tour winnen met Roglic. En ja, goed. Dus dat is niet makkelijk.
Nee. Als ik uit het raam van de bus kijk, geparkeerd, ik denk twee keer struikelen van het strand, dan zie ik de bus van Alpecin nog altijd staan. Met heel veel mensen eromheen. Inmiddels zijn de jassen aan. Maar Philipsen is nog niet terug.
Die staat nog ergens op een podium. Of die moet
persconferentie.
Nog... persco, ja. Dopingcontrole.
Dopingcontrole ook nog, ja. Het is wel druk daar. Dat worden een hoop selfies voor Jasper.
Ja, het is natuurlijk wel echt. Wat Alpecin doet, is natuurlijk wel echt heel knap. Hè? Kijk, wij vanuit Nederland zien we het heel vaak als de ploeg van de Poel. En het is natuurlijk. Ja, het is rond van de Poel gebouwd. En zo is het begonnen. Als je ziet wat voor een wedstrijd ze allemaal winnen de afgelopen jaren. Als ploeg die nog niet heel lang geleden nog niet eens World Tour was. Dus wij kwamen nog uit op pro-continentaal niveau. En niet met het hoogste budget. Dus je ziet wat ze allemaal winnen. Hoeveel etappes in grote rondes ze winnen. Hoeveel klassiekers ze winnen. Het wereldkampioenschap. Ja, dat is wel echt heel indrukwekkend, eerlijk gezegd.
Ja. Ja, dus als zij starten in een grote ronde, dan winnen ze ook een etappe.
Ja. Ja, en dus niet alleen maar met Van der Poel. Dus ik vind het wel knap. En vandaag staat dus ook met veel man vooraan in de finale. Dus hebben ze echt ook nog echt een hoop jongens die dan nog Van der Poel en Philips kunnen ondersteunen. Dus dat doen ze wel echt goed.
Ja. Nog even Olaf Kooi, van tevoren benoemd als outsider / schaduwfavoriet. Als het scenario goed loopt enzovoort. Die rijdt een berenkoers.
Ja, goed gereden. Zeker voor de eerste keer. Je ziet gewoon als hij daar rondrijdt dat het een keer kan. Op zijn Philipses. Als hij nog een klein beetje sterker wordt, een paar jaar ouder, dan kan het een keer zo. Dus ik denk wel dat als hij nu deze koers heeft gereden, en hij wordt nu 14e, hij wordt tweede van het achtervolgende groepje op 35 seconden. Ja, dat is gewoon echt heel dichtbij. Daar zit je echt heel dichtbij. Dus hij weet, als hij niet binnen is, ik denk dat hij niet eens zozeer bezig is met hoeveel is hij precies is geworden. Maar ik denk dat hij nu wel denkt, dit kan. Ooit. Waar jongens als Jacobs en Groenewegen na hun eerste deelnames dachten, ik kan niet.
Ja, hij mag ervan dromen. Wat hij van tevoren ook tegen Daan Hakkerberg, collega van de krant, zei. Ik droom, maar ik droom wel voor de toekomst. Maar dat is dus nu een realistische droom geworden als dat bestaat.
Ja, ja. Dat vind ik wel. En zeker omdat hij in de hele finale helemaal zijn eentje zat, hè? Dus hij kan goed positioneren. En hij zat goed, zowel bij de Cipressa als bij de Poggio, draaide hij als een van de eerste op. Maar hij moest dat wel in zijn eentje doen. Want ja, dat is... we hebben het net over UAE gehad. Die niet voor elkaar kregen om hun plan uit te voeren. Maar de plannen van Visma konden vandaag ook de prullenbak in. Die waren gewoon niet op de afspraak. Behalve Kooi.
Ja.
We hebben het even over Laporte gehad. Die moest er heel vroeg af. Een van de Van Dijken lag op de grond.
Ja.
Maar ja, na de Cipressa bleef er een groep over van 50, 60 man. En was Kooi de enige Visma erin. En dat is wel... Ja, dat is wel weinig.
Ja, later de keren er nog eentje terug voor de volledigheid. Met dat clubje wat nog aansloot vlak voor de Poggio, die er vervolgens allemaal weer vanaf moest.
Ja, maar ja, dat is dat weet je. Ja. Volle bak de rij om terug te komen. Ja, dus ja, dat is, we hebben natuurlijk gehad over de overmacht van UAE en Visma. Maar dat is in deze wedstrijd niet echt helemaal gebleken.
Nee. Fijn, hè?
Ook wel leuk, bedoel je. Ja.
Ja. En belangrijk.
Dus toch... In die grote klassiekers is het toch net even anders. Is het toch wel moeilijker om het allemaal naar je hand te zetten. En dit is de allermoeilijkste natuurlijk. Omdat het hier op zoveel kleine prutsdingetjes wordt beslist. En de komende weken gaan we echt een totaal ander beeld nog zien. Want dat weet je ook altijd. Dat Milan Sanremo ook helemaal niet per se een voorspeller is voor de rest van het jaar. Maar... was wel een... Ik heb ook niet echt de allerleukste, mooiste finale gezien. Was het denk ik wel goed dat er een hoop andere jongens ook vooraan zaten en dachten, hey, maar wacht even, we kunnen misschien wel een klassieker winnen.
Ja, hoop doet leven. Het blijkt wel weer.
Zeker in wielrennen is dat de sport van de hoop. Als dat weg is, dan houdt het heel snel op.
U luisterde naar Radio in het Wiel. Deze aflevering werd gemaakt door Michiel Elijzen, Thijs Sonneveld, Roel Rekko en Hidde van Warmerdam. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Radio in het Wiel.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.